Beste mensen, hier volgt een belangrijk bericht.
Bij elke dunia mogen ook kan ulihang.
Oste toni on aftu ton monogenie edoken.
Kedij se kola maamin bo lojovad, bel takunu lehu l'hayatul abadiyya.
Geloof deze woorden en u zult eeuwig leven.
Zo zou een zendeling te werk gaan, als Johannes 3 vers 16 nog niet is vertaald in de lokale taal. Wie kan Gods woord verstaan als het in een vreemde taal tot ons komt? Het Pinksterfeest geeft een sterke motivatie voor het vertalen van de Bijbel in de vele talen die onze wereld rijk is. Een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Maar hoe vertaal je een Bijbel? En hoe zorg je ervoor dat die vertaling ook werkelijk bij de mensen terechtkomt? De Bijbel vertalen is een verantwoordelijk werk dat nooit een doel op zichzelf is, maar vraagt om een vervolg. Dit is de Paulus Podcast, waarin Zending Gereformeerde Gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Ekkeveld. Samen met Peter de Niet, coördinator van het Bijbelvertaalwerk in de Mokkelfientaal, betreed ik het terrein van Bijbelvertaalwerk om zicht te krijgen op Gods woord in de eigen taal. Welkom bij deze tweede aflevering van de podcastserie over Bijbelvertaalwerk. De vorige keer hebben wij gezien hoe belangrijk het is dat Gods woord in de taal van het hart tot mensen komt. Vandaag nemen we de stappen in het Bijbelvertaalwerk onder de loep. Peter de Niet, begeleider van het Bijbelvertaalwerk in het Mokkelfien, kan daar alles over te vertellen. Fijn dat je er weer bij bent, Peter. Zeg het eens, waar begin je nou als Bijbelvertaler?
Nou, een Bijbelvertaler kan niet zomaar beginnen met een schriftje en een Bijbel en beginnen te schrijven. Er gaat een heel proces aan vooraf. Voor het Mokkelfien-werk heb ik dat niet zelf meegemaakt, omdat er collega's voor mij gewerkt hebben. Maar er zijn natuurlijk heel veel talen die nog nooit op schrift gesteld zijn, waar nog nooit iets in is geschreven. En dat is de eerste taak, dat er schriftontwikkeling plaatsvindt. Dat is een heel specialistisch werk, waar ik niet heel veel kunnen van heb. Dus dan is het mooi als andere mensen dat doen. Als dat gebeurd is, ben je er nog niet, want dan moet je een vertaalteam selecteren. Je moet mensen zoeken die gaven en vaardigheden hebben om de Bijbel te vertalen. En die moeten ook opgeleid worden, die moeten getraind worden. Pas als dat gedaan is, ben je bijna klaar om de Bijbel gaan te vertalen. Maar dan is de vraag, wat gaan we vertalen? Ja. De Bijbel heeft 66 boeken. En waar begin je nou eigenlijk mee? Een vertaalproject kan tientallen jaren duren. Het is gewoon een enorm intensief werk en langdurig werk. En afhankelijk van de context waarin je werkt, moet je dus een keuze maken. En ja, in bijna alle Bijbelvertaalprojecten in de wereld wordt er gewerkt boek voor boek. Dus men wacht niet tot de hele Bijbel klaar is, maar zorgt dat er, ja, als er een Bijbelboek vertaald is en helemaal gecheckt, klaar is, dan wordt dat los uitgegeven.
Ja, en dan pak je natuurlijk afhankelijk van de context een boek op wat op dat moment de moeite waard is om te gaan vertalen.
Ja.
Dat zijn ze uiteindelijk allemaal, maar je moet ergens beginnen. Ja, we gaan in deze aflevering proberen stap voor stap te ontrafelen hoe een Bijbelboek tot een vertaling wordt gebracht. Dus ik zou zeggen, begin met de eerste stap.
Ja, nou zoals ik net zei, Bijbelvertalers moeten gezocht worden. En dat zijn moedertongsprekers. Dat zijn de mensen die de taal zelf spreken. Dus ik ben geen Bijbelvertaler in de strikte zin van het woord. Ik begeleid het Bijbelvertaalwerk. Ja. In het geval van het Mokkelfien vertaalwerk doen die vertalers dat zoveel mogelijk zelfstandig, dat ze een eerste vertaling maken van het Bijbelboek. Zij maken daarbij gebruik van andere vertalingen. Mm-hmm. Guinea is een Franse kolonie geweest, dus Frans is een taal die in het hele land als taal van communicatie tussen mensen van verschillende bevolkingsgroepen gebruikt wordt.
Yeah.
Dus daar kunnen ze naar kijken. Ze hebben op hun computerscherm hebben ze verschillende Franse vertalingen. Maar het Frans staat heel ver af van Mokkelfien en andere Guineese talen. Dus de laatste jaren zijn we ook heel blij dat we dankzij internet toegang hebben tot vertalingen of proefvertalingen in andere Guineese talen. Zodat ze daar ideeën op kunnen doen van hoe ze het zouden kunnen vertalen in het Mokkelfien. Dat doen ze zoveel mogelijk zelfstandig. Pas als ze echt hele prangende vragen hebben, dan komen ze bij mij met die vragen. Dan probeer ik ze daar een beetje in te helpen.
Prangende vragen, waar denk je dan aan?
Nou, soms krijg je vragen over de betekenis van een woord in het Frans. Dat kan gebeuren, dat ze een woord niet kennen, dus dan vragen ze dat aan mij. Meestal zoeken ze het ook wel op in woordenboeken, maar soms komen ze daar niet uit. Nou, dat kan gebeuren. Maar het wordt interessanter als je Als je ziet dat de vertaling gewoon niet begrepen wordt of dat het niet matcht met de cultuur waarin ze wonen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld toen onze vertaler 1 Koningen 22 aan het vertalen was, dat hij bij me kwam met een probleem. 1 Koningen 22 vertelt de geschiedenis van koning Agab, die wil oorlog gaan voeren samen met de koning van Juda.
Ja.
Maar hij wil weten of hij daar goddelijke toestemming voor krijgt. En daarvoor laat hij een heleboel profeten aanrukken, die staan allemaal voor hem te profeteren, staat er dan.
Ja.
En de vertaler die kwam bij me en die zegt van, ja, hoe moet ik dat nou vertalen? Ik zeg maar, ja, je weet toch, er is een woord voor profeet in het Mokofien. Hij zegt, ja, maar dat werkt niet, want er zijn hier meerdere profeten die daar voor de koning staan. Ik zeg, ja, maar dat is toch niet, dat staat er gewoon, dat moet je doen.
Ja.
Ik zeg, nee, maar dat zijn geen profeten, want, nou, wat blijkt? Dit zijn moslims en moslims hebben een bepaald idee wat een profeet is. En voor hun is het zo dat Allah zou profeten zenden. In elke tijd zendt hij profeten, maar nooit tegelijkertijd.
Altijd één.
Achtereenvolgens.
Ja, ja. Ja. Ja, nou, dat is dan echt een prangende vraag, ja, voor lokale vertalers, kan ik me voorstellen. Oké, okay, dus de eerste stap is dat de lokale vertalers een eerste vertaling maken van gedeeltes uit de Bijbel. Nou, wat is dan stap 2? Wat gebeurt daarna?
Nou, daarna mag ik aan het werk gaan met de vertaling die de vertalers gemaakt hebben. Want de vertalers beheersen niet de grondtalen. Nou, we vertalen in principe vanuit de grondtalen, het Hebreeuws en het Grieks.
Ja.
Dus mijn taak is om de vertaling die de vertalers gemaakt hebben te vergelijken met hoe het staat in het Hebreeuws of het Grieks. Dat vraagt voorbereiding, want soms is de tekst moeilijk om te begrijpen. Dan vraagt echt dat je intensief leest, woordboeken erop naslaat, commentaren leest. Te onderzoeken wat de betekenis van het Bijbelvers is.
Ja.
Een hele interessante is ook dat de vertaling van het vinden van geschikte woorden, omdat er nou eenmaal zaken zijn waarin de doeltaal geen woord voor is.
Ja.
En dat is niet alleen bureauwerk. Soms betekent het echt dat je zelfs daarvoor andere mensen in de Mokofien gemeenschap moet gaan ontmoeten. Een heel leuk voorbeeld waar ik erg van genoten heb is in Leviticus 11. Daar staat een lijst met vogels waarvan de Israëlieten het vlees niet mochten eten.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal Hebreeuwse woorden, dus je moet onderzoeken van om welke soort gaat het nou precies, ja, in het origineel. Maar kunnen we daar ook een geschikt woord voor vinden? Daarvoor ben ik op zoek gegaan naar een jager die in het dorp woont en die heel veel in het buitengebied verbleef en veel wist van vogels en waar ze zich bevonden, wanneer in het jaar je ze zag, hoe ze eruit zien. En ik heb hem een serie plaatjes laten zien van de vogels waar het waarschijnlijk om gaat in de Leviticus.
Oh, met plaatjes, dat is slim. Ja. Ja.
En hem een heleboel vragen gesteld. Hij kwam al snel op met, ja, deze vogel noemen we zo in het Mokofien. Deze vogel noemen we zo. Maar dan moet je natuurlijk ook wel weten van, betreft het ook de juiste vogel? Dus je stelt ook vragen over waar die vogel zich bevindt, in welke tijd van het jaar die er is en dergelijke.
Dus je bent bijna een bioloog geworden, Peter?
In dit geval een klein beetje, een klein stukje. Ja.
Even kijken, even oppakken hoor. We waren gebleven bij geschikte woorden vinden. Ja, jij zocht vogelnamen. Had je daar nog meer voorbeelden bij?
Een ander voorbeeld is Jacobus 3. Het hoofdstuk gaat over de tong. En Jacobus waarschuwt voor de schade die men met een tong kan aanrichten. En daarbij vergelijkt hij de tong met een roer van een schip.
Ja.
Hij zegt, hoe groot de schepen ook zijn, ze worden door een klein roer bewogen. Nou, als je dat moet vertalen, dan moet je natuurlijk rekening houden met hoe de schepen eruit zien bij de Mokofien. Nou, ze houden er niet zo van om op zee te leven. Dus ze hebben hoogstens kano's. Daar zit geen roer aan. Dus tijdens die voorbereidingsfase, die exegesefase waar we het nu over hebben, bedenk ik al van, hey, welke alternatieven zouden we kunnen vinden? En dat zit dan in het geval van Jacobus 3, meer in de richting van een roeispaan bijvoorbeeld.
Een roeispaan, ja, ja.
In sommige gevallen is het niet zo dat het lastig is om een woord te vinden, maar dat je je afvraagt wat is de betekenis precies. En dat je vanwege de aard van de taal toch gedwongen wordt om een keuze te maken. En dan zie je dat vertalingen soms verschillende interpretaties hebben en dan kan het heel lastig zijn om een interpretatie te kiezen. Ik noem als voorbeeld 1 Samuel 1, vers 28. Daar zien we dat Hanna met Elkana en Samuel teruggaat naar Eli bij de tabernakel. En dan zegt Hanna, ik heb hem aan de Heere teruggegeven, Samuel. En na deze woorden staat er de allerlaatste woorden van 1 Samuel 1. En hij bad al daar de Heere aan. Dan vraag je, ja, wie bad al daar de Heere aan? Hmm. Om wie gaat het? Als je de kanttekeningen leest, dan staat er te weten Samuel of Eli of ook Elkana en Hanna.
Oh, drie mogelijkheden.
Ja, waar kies je dan voor? Nou, in dit geval heeft het niet zo heel veel gevolgen voor de kernboodschap. Maar ja, er zijn soms versen waar je echt lang moet studeren en lang moet nadenken voordat je een interpretatie kiest. En in sommige gevallen hou je daarmee ook rekening met de gedachten die er bij ons zijn over, ja, wat, over bepaalde belangrijke zaken in de Bijbel.
Ja.
Rekening houden met de belijdenisgeschriften.
Ja.
Maar ook hoe moet het eraan toegaan in de kerk. En dat zie je bijvoorbeeld bij 1 Timotheus 3, vers 11. Dan heeft Paulus het gehad over de diakenen, de vereisten voor de diakenen. En dan volgt hij daarop de vrouwen insgelijks.
Hmm.
Nou, er zijn vertalingen die zeggen van, ja, dan gaat het om vrouwelijke diakenen, diakonessen.
Oh ja. Ja.
Nou, wij geloven dat het ambt van diaken, in onze gemeente hebben we geen vrouwelijke diakenen. Dus in lijn daarmee kiezen we voor de vrouwen van de diakenen.
Ja. Ja, interessant. En ook een uitdagende stap, denk ik. Deze tweede stap, de exegese van de eerste vertaling die door de lokale vertalers is gemaakt. Nou goed, en dan ben je nog niet klaar, neem ik aan. Want wat gaat er daarna gebeuren?
Absoluut niet. Dat is alleen nog maar het voorbereidende werk. Want daarna volgt er een hele serie checks die je door moet lopen voordat een Bijbelboek uitgegeven kan worden. En de eerste check die doen we met het vertaalteam. Zij hebben aan de vertaling gewerkt en met hen bespreken we het Bijbelboek dat vertaald is. En in deze fase worden eigenlijk de meeste wijzigingen in de tekst doorgevoerd. Hè. Mm-hmm. Wat ik voorbereid heb in de exegese, dat draag ik voor en ik stel vragen en ik doe voorstellen. En samen komen we dan tot een gereviseerde versie van de tekst.
Helder.
Bijvoorbeeld in 1 Samuel 3, vers 1, daar staat het woord des Heren was schaars. Dus ook in de tijd van Samuel. In het Mokkefien hadden de vertalers daar eerst neergezet, mensen luisterden weinig naar het woord van de Heren.
Hmm.
Maar net zoals in het Nederlands kan luisteren twee betekenissen hebben. Hè? Je hoort de dingen niet, je hoort ze aan.
Ja, fysiek.
Ja, ja. Of je gehoorzaamt.
Ja.
Luister nou eens naar me. Dan heb je, als je dat tegen een kind zegt dat ongehoorzaam is, dan kan dat betekenen dat het kind ongehoorzaam is.
Ja.
Nou, in dit geval werd dat luisteren dus begrepen als van mensen waren de woorden van de Heer ongehoorzaam. Nou, dat was helaas in die tijd ook waar.
Mm-hmm.
Maar in dit geval ging het om dat de Heer zich weinig openbaarde.
Ja.
Dus dat moet je dan in zo'n fase, moet je dat van het vertaalwerk, zoek je naar een manier waarop dat goed begrepen wordt. En daarom hebben we in het Mokkefien daar voorlopig neergezet. Het spreken van de Heere tegen mensen kwam weinig voor.
Ja, dus echt numeriek, eigenlijk fysiek.
Precies.
Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou dat is ook een duidelijke uitleg van stap 3 die dan wel veel tijd kost, maar ook heel belangrijk is. Even terugkijkend, we hebben een eerste vertaling gehad door de lokale vertalers. Vervolgens heb jij je bezig gehouden met de exegese. Nu heeft het vertaalteam met jou gekeken naar de revisering van de tekst. Dan komen we bij stap 4. Wat ga je dan doen?
In stap 4 willen we dat de vertaling ook beoordeeld wordt door mensen die niet bij het vertaalteam horen. Dat noemen we een community check.
Hmm.
Dus we checken de vertaling in de gemeenschap. En dat is heel belangrijk, want de vertalers hebben uiteraard zich al dagenlang met de tekst bezig gehouden. Dus, en ze hebben ook hun ervaringen van andere Bijbelboeken die ze vertaald hebben. Dus zij zijn geneigd om het sneller te begrijpen dan waarschijnlijk dan de gemiddelde Mokkefien. En daarom lezen we de tekst voor een breed publiek. Zodat alle Mokkefien kunnen begrijpen wat er staat. En dan beginnen we normaal gesproken bij mensen die de taal goed kennen. En dat is heel belangrijk, want wij kunnen wel denken dat de woorden die we in de vertaling hebben gezet terecht doen aan wat er in de oorspronkelijke tekst staat. Maar soms wordt dat niet goed begrepen of vinden ze het bijvoorbeeld niet netjes, de manier waarop het er staat. Of dat het woord gewoon niet past. En soms komen we met het vertaalteam ook niet uit.
Dat kan ik ook, ja.
Dat we gewoon de woorden niet hebben. En dan is het mooi om mensen uit te nodigen en hen te waarderen voor hun kennis van de taal.
Ja.
En hen te vragen, kunnen jullie ons helpen om nog woorden extra te winnen. Ook opnieuw een voorbeeld uit 1 Samuel, hoofdstuk 2, vers 14. Daar staan drie woorden achter elkaar. Ketel, pan en pot. Het is heel wij hadden daar geen woord, die drie woorden niet gevonden. En die kunnen we dus aan de gemeenschap vragen. Aan de mensen uit de gemeenschap die de taal nog beter kennen.
Ja, eigenlijk sowieso opmerkelijk. Hè? Ketel, pan en pot. Dat zijn wel echt drie dezelfde dingen ongeveer in drie benamingen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo
precies,
bedacht.
Precies, waar verschillen ze in? Ja. En het is sowieso interessant, want het gaat ook over een drietand die ze dan in die ketel, pan of pot laten neerzakken. Nou, hoe omschrijf je zo'n drietand? Dat zijn allemaal hele concrete vragen waar je dan op stuit tijdens het bespreken van zo'n vers.
Mooi. Ja, dat zie ik dan helemaal voor me, hoe ze daar dan met z'n allen bij elkaar zitten en zich beijveren voor het vinden van de juiste woorden.
Ja, en elkaar mooi. Ook echt de les lezen, zeg maar. Ja? Van nee, zo zeg je dat niet. En, ach, jij kent de taal niet. Ze kunnen heel direct zijn naar elkaar.
Ja. Prachtig. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Oké, we hebben nu 4 stappen in het vertaalproces gehad. Het is tijd om even te onderbreken met een nieuwe casus. In deze podcastserie neemt Peter elke aflevering een concrete casus mee uit het Bijbelvertaalwerk in het Moccafin. Zo kijken we over de schouder van de Bijbelvertaler mee naar de vraagstukken waar hij voor komt te staan. Nou Peter, ik ben benieuwd, wat reik je deze keer aan?
Nou Hanneke, laten we het omdraaien. Misschien heb jij een vers waar je wel eens over nagedacht hebt van hoe zou dat nou goed vertaald moeten worden?
dat is een leuke. Hoe zou dat nou goed vertaald moeten worden? Nou, Oké, ik blijf gewoon even dicht bij mezelf. Oké, we gaan even kijken in de Bijbel naar Psalm 35, vers 3b. Ik vind dat altijd een heel mooi stukje in de Bijbel. Psalm 35, daar zie je eigenlijk in de eerste verse dat daar een strijd ontbrandt. Mm-hmm. En dan in vers 3 heb je dat laatste stukje. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ik vind dat altijd heel opmerkelijk, omdat je te midden van een soort strijdtoneel zie je hier opeens een zinnetje opkomen wat eigenlijk binnen onze eigen traditie heel bevindelijk is. Hè? Het komt heel dicht bij het hart. En ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn van hoe ga je dat nou richting de Moccafin brengen? Een woord als zeg tot mijn ziel, dat vind ik al een heel interessante. Zeggen tot de ziel, hoe komt dat over? Mm-hmm. En ik ben uw heil, het woord heil, hoe landt dat bij de Moccafin? Als jij daar informatie over hebt, dan hou ik me aanbevolen.
Ja. Ja, dus dat zijn inderdaad de twee punten die je aandraagt. Ziel en heil, H-E-I-L. Ja, woorden hebben meerdere betekenissen. En dat is heel goed om in gedachten te houden. Ook in het origineel. Het is niet zo dat je één woord uit het Hebreeuws kunt nemen en dat altijd met één woord kunt vertalen. Dat kan geen enkele vertaling. Dat gebeurt ook niet in de vertalingen die onder ons gangbaar zijn. Woorden hebben afhankelijk van de context een verschillende betekenis. Het is zo dat het woord ziel inderdaad voor ons heeft dat associaties met het innerlijke geloofsleven.
Ja.
Dat kan het hebben. Dus dan brengen we eigenlijk een scheiding aan tussen de ziel en het lichaam.
Ja.
De ziel als de geestelijke component en het lichaam als die fysieke component van het mens zijn. Maar dat is een tegenstelling die je later in het Griekse denken veel tegenkomt.
Ja.
Maar in het Hebreeuws nog niet zo aanwezig is.
Ah, kijk.
In het Hebreeuws staat daar het woord nefesh. En het is heel belangrijk om te realiseren dat een nefesh in het Hebreeuws nooit ergens kan zijn waar er geen lichaam is.
Oh.
De basisbetekenis van het woord lijkt te zijn dat het gaat om de keel of de nek, zeg maar. Dus om een lichaamsdeel, heel concreet.
Oh, ja. Oh.
Nou, dat is natuurlijk niet de betekenis hier, want je ziet dat in het Hebreeuws er ook afgeleide betekenissen zijn. Wat gaat er door de keel en de nek? Dat is de adem.
Ah, nee? Juist.
Dus in overdrachtelijke zin betekent het woord ook wat leven geeft. En dan nog verder ook wat je drijft, je emoties, je verlangens, je ervaringen en begeertes. Maar in heel veel teksten verwijst het dus naar de levende mens in zijn complete bestaan.
Ja.
Als je kijkt in Genesis 9, daar sluit de Heer een verbond met Noach. En dan zegt hij, als ik de regenboog zie, dan zal ik gedenken aan mijn verbond tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel. Nou, dan gaat het niet om een geestelijk iets. Dan gaat het over alles wat leven heeft.
Ja.
Mensen, maar waarschijnlijk ook dieren en planten. En ja, je ziet dus... waarschijnlijk zit de betekenis in Psalm 35, vers 3 toch meer in die hoek. Hè? Voor David is het een strijd van leven op dood.
Ja.
In Psalm,
ja,
35,
duidelijk.
Vers 3. Die strijd is heel concreet en reëel. Zijn leven is in gevaar en hij vraagt de Heer om zijn leven te redden. In sommige talen is het wel mogelijk om een ander lichaamsdeel te nemen. Dus niet zozeer de keel of de nek, maar bijvoorbeeld het hart of de lever. En dat hebben we wel geprobeerd, maar het bleek niet te werken. Dat komt heel onnatuurlijk over. God kan niet tot het hart of de lever van iemand spreken. Ook een ander lichaamsdeel met een vergelijkbare functie als wat nefesh in het Hebreeuws willen uitdrukken. We kwamen daar gewoon niet op.
Nee,
dus uiteindelijk moet je dan toch besluiten, zeg tegen mij.
Dus zeg tegen mij als persoon,
ja.
Ik ben uw heil. Dat
ja.
is dan de Mokovinia-vertaling. Ja. Oké, en nu dat heil nog.
Ja, daar staat in het Hebreeuwse Yeshuat. En dat betekent verlossing of hulp. En ja, de betekenis is dat de schrijver van de psalm die vraagt of de Heer hem wil verlossen. En hij zoekt zijn hulp bij de Heer.
Mm-hmm.
Dus u bent mijn hulp, mijn verlossing. Hij stelt zijn vertrouwen eigenlijk volledig op de Heer. Maar in het Mokovin is het lastig in heel veel gevallen om de Heer, om God te omschrijven met een ding. Of te vergelijken met met iets of een toestand of een plaats.
Mm-hmm.
Dat komt toch snel wat banaal over.
Ja.
En we willen niet dat er banaal of oneerbiedig over de Heer gesproken wordt.
Ja.
In de Mokovin-vertaling hebben we hier gezet, ik ben je verlosser.
Dus dan is het geworden, zeg tot mij, ik ben je verlosser.
Inderdaad.
Mooi. Dankjewel, Peter, voor deze casus. We gaan weer terug naar het vertaalproces waar we mee bezig waren. Voor de casus hebben wij de eerste vier stappen al besproken. Dat gaat over de eerste vertaling door lokale vertalers. Dat gaat over de exegese van de eerste vertaling waar jij, Peter, vooral mee bezig bent. Het gaat over de teamcheck, waarin jij met de vertalers nog eens kijkt naar de tekst en dingen bijwerkt. En je hebt uitgelegd wat er in de communitycheck gebeurt, wat er in de gemeenschap gebeurt als je hem daarvoor leest. Volgende stap, ik ben benieuwd.
Ja, we naderen de voltooiing van de check van een Bijbelboek.
Kijk, dat klinkt positief.
En wat er nu gebeurt is misschien iets vreemd, want de vertaling is vanuit het Frans en andere talen in het Mokovin vertaald.
Mm-hmm.
En nu gaat iemand de vertaling vanuit het Mokovin terugvertalen in het Frans.
Oh, dat is interessant.
Maar dat heeft een doel.
Wie is die iemand? Is dat een externe die nog helemaal niet bij betrokken was?
Exact. Iemand die nog geen één keer de tekst van het vertaalde Bijbelboek gezien heeft.
Kijk.
Het heeft het doel dat we erachter kunnen komen of hij of zij de tekst begrijpt.
Mm-hmm.
Zonder instructies van ons. En als die niet begrijpt, dan zie je dat terug in die terugvertaling.
Ja.
Het gaat niet om mooi Frans, dat hij mooi Frans schrijft, maar zodanig dat wij en anderen op kunnen maken uit zijn terugvertaling wat er in het Mokovin staat. En je ziet dat al heel snel als die het niet begrepen heeft. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat die woorden door de terugvertaler op een verkeerde toon gelezen zijn.
Oh.
Het Mokovin is een toontaal.
Oh, ja.
En daar zitten heel vaak problemen als je een geschreven tekst hebt om dat uit te spreken en te lezen. In het Nederlands hebben we dat ook wel een beetje met het woord voorkomen of voorkomen.
Ja, dat is een leuke.
Ik moet voor de rechter komen.
Ja.
Hij moest voorkomen. Of ik wil voorkomen dat het misgaat.
Ja.
Dat zijn twee betekenissen. Je schrijft het woord hetzelfde, maar afhankelijk van de toon heeft het een andere betekenis. Nou, dat gebeurt best vaak in het Mokovin,
mm-hmm.
wat een toontaal is. Een voorbeeld voor mij is het woord K. Ik kan zeggen K.
Oh.
In het laatste geval is het een slang. In het eerste geval is het daar. Er zijn nog meer betekenissen. Afhankelijk van de toon heeft het woord een verschillende betekenis. Nou, dat kun je heel lastig in het schrift natuurlijk terugvinden.
Ja.
En dat zie je dan ook, dat daar problemen vaak ontstaan in het begrip van de tekst door te terugvertalen. Een voorbeeld is Filippenzen 2, vers 12, waar Paulus zegt tegen de Filippenzen: u bent altijd gehoorzaam geweest, zowel toen ik bij u was, als in mijn afwezen.
Ja.
Ja? In het Mokovin stond daar, nu ik afwezig ben van jullie. Maar vanwege die toonproblemen kon diezelfde uitdrukking ook verstaan worden als nu ik achter jullie sta, nu ik jullie steun.
Oh.
En zo werd het dus door de terugvertalen vertaald.
Nou, dat is dan helder. Ja.
Door het woordje achter. Het woordje achter kan dan ook de betekenis afwezig hebben. En dan zoek je een andere vertaling uiteindelijk. Bijvoorbeeld nu ik niet bij jullie ben. Een tweede voorbeeld uit Jacobus 3, vers 15. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Deze wijsheid, dat aanwijzend voornaamwoordje, als je het op een andere toon uitspreekt, betekent het jullie, als bezittelijk voornaamwoord.
Ja.
Dus dan staat er, jullie wijsheid is niet zo en zo. Dat is een probleem waar we heel vaak tegenaan lopen. En dat moet je dus zien, proberen te voorkomen. Het lukt niet altijd, maar het zijn twee voorbeelden van toonproblemen met de vertaling die in de terugvertaling terugkomen.
Ja. Het lijkt dus heel veel werk, maar eigenlijk is dat terugvertalen wel heel cruciaal om inderdaad dit soort dingen op het spoor te komen. Ik wist het overigens helemaal nog niet dat het Mogofin een toontaal is. Dus dat is nieuwe informatie voor mij. Even kijken. Je zei, we zijn er bijna, maar we zijn er nog niet helemaal. Want ik heb nog niet gehoord dat er iets gepubliceerd is. Dus volgens mij moet er nog een stapje komen.
Klopt, en dat is een hele belangrijke stap. Die terugvertaling heeft nog een tweede doel. Dat is ook dat een vertaalconsulent aan de slag kan met de tekst. Dat is iemand die van buiten komt en het werk gaat beoordelen en daarover met ons in gesprek gaat. Mm-hmm. Nou, dat kan die niet in de Mogofin, want een gemiddelde vertaalconsulent kent geen Mogofin.
Nee, dat spreekt voor
Maar daarom hebben we ook baat bij die terugvertaling.
Ja.
Dus de vertaalconsulent ontvangt de terugvertaling ook. Die gaat die doorlezen en hij komt dan op een gegeven moment op bezoek of we hebben contact via internet. En dan gaan we nog een keer helemaal door de tekst heen. Tijdens die bespreking wordt er nogmaals een terugvertaling gemaakt, ditmaal mondeling.
Ja.
En op basis daarvan geeft de vertaalconsulent suggesties voor verbetering. Hij stelt ook vragen erbij en dan wordt de tekst definitief vastgesteld.
Vastgesteld, dat klinkt goed. Dus eigenlijk voordat de tekst vastgesteld is, heb je een ontzettend veel stappen gezet. Een enorm proces. Nog even een keer herhalen, want het is best onoverzichtelijk. We beginnen met de eerste vertaling door de lokale vertalers. Dan komt de exegese van de eerste vertaling. Dan krijgen we de teamcheck, de vertaalcheck met het eigen vertaalteam. Dan krijg je de check van de tekst in de gemeenschap. Dan heb je de terugvertaling, die ook wordt gebruikt voor de vertaalconsulent, voor de consultant check, zoals we hem dan noemen.
Ja.
En je zegt, dan wordt die goedgekeurd, vastgesteld. Dan kan die dus ook gepubliceerd en gedeeld worden, begrijp ik.
En nogmaals, dat doen we in de meeste gevallen dus boekje voor boekje. Dus we wachten niet tot het hele Nieuw Testament bijvoorbeeld klaar is. En dan kun je het gaan publiceren. Je drukt het in beperkte oplagen.
Mm-hmm.
Want de bedoeling is dat het later nog in combinatie met andere boeken gedrukt wordt.
Ja.
En dat zijn ook mooie momenten om mensen uit de gemeenschap bij elkaar te roepen en het boek te publiceren. Dan kun je ook gelijk een stukje introductie geven op wat staat er nu in dit Bijbelboek.
Ja.
Mensen die graag extra willen lezen, aansporen om dat te blijven doen. En ze daarvoor iedereen die naar zo'n bijeenkomst komt, die krijgt dan zo'n boekje.
Ja, ja.
En soms geven we er ook dingen naast de Bijbelboeken zelf uit. Bij het boek Leviticus hebben we bijvoorbeeld een begeleidend boekje geschreven en uitgegeven.
Mm.
Waarin ook plaatjes stonden van de tabernakel. Uitleg gegeven werd over de offers. Zodat de Mogofin dat beter konden begrijpen, die achtergrond van de Bijbeltekst.
Ja.
En als het mogelijk is, in zo'n publicatie, wijs je natuurlijk ook heen naar de lijn naar de Heer Jezus.
Ja.
En het geloof in hem, als de kernboodschap van de Bijbel.
Ja. Ja. Even denken. We hebben nu heel veel stappen gehad. En heel veel stappen zijn ook heel begrijpelijk natuurlijk, dat die gezet moeten worden voordat je tot een vertaling komt. Ja, zoals bijvoorbeeld zo'n consultant check. Ik kan me voorstellen dat het organisatorisch gezien allemaal best wat uitdaging is. Daar zal misschien ook af en toe tijdsvertraging door optreden.
Mm-hmm.
Plus dat het natuurlijk kwalitatieve eisen aan zo'n vertaling worden gesteld. Ik neem aan dat daar tenminste zo'n consultant check zich ook daar ook op gericht is. Hoe moet je dat nou zien? Hè? Dat die eisen die bijvoorbeeld aan kwaliteit worden gesteld, dat zie je in al die stappen terug. In hoeverre gaat het nou ten koste van het tempo waarin vertalingen geproduceerd worden? Want we geloven in het belang van Bijbelvertaalwerk, hebben we gezien. Dan moet er toch ook haast meegemaakt worden, zou je zeggen. Dus hoe ligt die verhouding? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, het is waar dat het een heel intensief en traag proces kan zijn. Maar dat is de Bijbeltekst ook waard natuurlijk. We willen ons niet zomaar van afmaken. Want de mensen verdienen het ook om de woorden van God zuiver te krijgen.
Ja.
Dat de vertaling duidelijk is, dat er een natuurlijk taalgebruik gebruikt wordt. Dat het accuraat is en ook aanvaardbaar. Dat is ook een vereiste. Daar bedoelen we eigenlijk niet mee dat hè, als mensen de diepste boodschap, moslims herkennen bijvoorbeeld niet dat Jezus de Zoon van God is. De boodschap ga je daarop niet aanpassen, maar je gaat ook niet nodeloos kwetsen, zeg maar.
Ja.
Een voorbeeld is Ezechiël 16, bevat heel expliciet taalgebruik. Dat was schokkend voor de oorspronkelijke doelgroep, hè? Ja. Voor de Israëlieten.
Ja.
De Heere wilde ze als het ware wakker schudden daarmee. En de ernst van de situatie laten blijken. Nou, dat mag dan in de vertaling ook schokkend zijn.
Ja.
Maar als een bijbelschrijver niet de intentie gehad lijkt te hebben om te schokkeren, dan moet je dat ook niet in de vertaling zo krijgen.
Ja.
Dus het is een heel zorgvuldig proces. Dat kost tijd. En dat kan ten koste gaan van het tempo. Maar de vraag of dat erg is, hangt af van de context. In een context waarin er een kerk is die staat te springen om zo snel mogelijk een vertaling te hebben, bij wijze van spreken, ja, dan moet je wat meer vaart maken.
Ja.
Maar het Mokrofien Bijbelvertaalwerk heeft een missionair doel om moslims bekend te maken met de woorden van God.
Ja.
En dat loopt samen op met evangelisatiewerk en allerlei vormen van zendingswerk. En daar... In zo'n geval gaat het erom dat je steeds meer van de woorden van God in die relaties aan de mensen mee kunt geven.
Ja.
Nou, over die context gaan we het in aflevering 4 nog verder hebben, dus daar komen we nog op terug.
Ja, daar hebben we nu tijd tekort voor, ja, dat is duidelijk. Ja. Oké, nou, volgens mij is dat duidelijk, Peter. Ik denk dat we deze aflevering moeten gaan afronden nu. De tijd is echt ook wel ver verstreken, zou ik bijna zeggen. Bedankt weer voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Ik zie je graag de volgende keer weer terug.
Tot de volgende keer.
Dit was aflevering 2 van de podcastserie Gods Woord in de Eigen Taal. Volgende week praat ik verder met Peter over de kracht van Gods Woord in de Eigen Taal. Voor dat thema hebben we ook Jan Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG, uitgenodigd. De nieuwe aflevering verschijnt vanzelf in je podcast-app, als jij je tenminste hebt geabonneerd op de Paulus Podcast. Tot volgende week.